Welkom bij de Business Lab podcast.
Ik ben Anne Verstraeten.
En ik ben Xavier Baren. We zijn de oprichters van Business Lab.
En de bezielers van de Business Lab tribe.
Ben je zaakvoerder, bestuurder van een kleine bv? Of heb je een eenmanszaak en wens je door te groeien? Luister dan zeker verder. Anne Verstraeten en Xavier Baren delen alles wat ze weten, zodat ook jij morgen jouw winst en vrije tijd verdubbelt. Zo ervaar jij terug rust en voldoening in je zaak. Here we go!
Goedemiddag, Claire. Claire de Wispelare. Je hebt een hele eind gereden om tot hier in onze Business Lab podcast studio te komen. Ik ken jou uiteraard al een paar jaar, want jij volgt al meerdere jaren Business Lab trajecten. Je bent een van onze peak performers plussers.
Ja.
Maar zowel ik als de luisteraar van onze podcast wil natuurlijk net nog ietsje meer te weten komen over wie Claire nu precies is en waar dat ze elke dag mee bezig is.
Ja, ik ben Claire inderdaad. Samen met mijn man zijn wij bestuurders van Sidati. Sidati is een bouwbedrijf. Wij bouwen voornamelijk bio-ecologisch. Hout is ons hoofdbestanddeel van onze bouwprojecten en verbouwingen. En daarnaast werken wij zoveel mogelijk met circulaire en hergroeibare materialen. Maar wat even belangrijk is, ik ben naast bestuurder ook mama van twee kinderen.
Ja.
Wat ook een job is, hè.
Uiteraard.
Om dat samen te vereenzelvigen. Ja.
Ja. En het zou leuk zijn mocht je mij straks daar wat meer over vertellen. Maar misschien nog eerst dit. Ben jij altijd ondernemer geweest?
Ik ben zeker niet altijd ondernemer geweest. Nee. Alhoewel dat in heel mijn professionele leven altijd wel aanwezig is geweest. En daarmee wil ik zeggen, ik heb altijd daarvoor 17 jaar in loondienst gewerkt. Maar ja, dat zat denk ik wel in mij om altijd wel die verantwoordelijkheid op te nemen, een team te leiden, dossiers op te maken. Dus zo dat leidinggevende, even, dat was er wel altijd. Maar ik ben nooit ondernemer geweest van in het begin. Het is pas later gekomen.
En hoe ben je daar dan ingerold in het echte ondernemerschap? Ook al was je een stukje ondernemend, ook in jouw loontrekkende functies. Ja. Maar in het echte ondernemerschap, hoe ben je daar dan in terechtgekomen?
Dat is eigenlijk door mijn man. Mijn man was al bestuurder van Sidati. Hij heeft Sidati ook opgericht. Ik heb dat langs de zijlijn altijd wel mee opgevolgd en mij gemoeid waar dat ik dacht dat ik mij in moest moeien of mijn stem moest laten horen. En zo is dat eigenlijk gekomen. Ik heb op een bepaald moment mijn vorige job vaarwel gezegd. Mij de tijd even gegund om niets te doen en te zien wat er op mijn pad ging komen. En dan, ja, dat heeft eigenlijk niet zo lang geduurd. En dan ben ik eigenlijk met twee volle voeten mee in Sidati gestapt. Ja, dat toch mee verder te ontwikkelen en groter te maken. Ja,
ja, en die ontwikkeling, dat wil ik straks wel horen. Ja. Maar je vertelde ook, wij zijn een bouwbedrijf, maar vooral gespecialiseerd in hout.
Ja.
En alles wat dat te maken heeft met duurzaamheid.
Ja.
Ik merk iedere keer op, als jij die woorden uitspreekt, dat er op een of andere manier lichtjes in je ogen komen. Kun je daar iets over vertellen? Waarom precies hout en die duurzaamheid, wat is er daar zo belangrijk aan voor jou?
Ik denk dat dat zaadje bij ons vooral geplant is omdat wij zelf in een heel groene omgeving wonen. Wij wonen eigenlijk wat afgelegen. Dat inspireert vooral heel erg. Je gaat nadenken over een aantal dingen. Daarnaast denk ik dat die inspiratie of die liefde voor een natuurlijk product, zeker doorgegeven is door mijn man. Hij was schrijnwerker en bij ons werd er standaard geroken en gevoeld aan hout. Ik weet niet of dat je ooit dat hebt gedaan, waar hout die net geschaafd is of gekapt is, dat ruikt heerlijk. Dus wij komen eigenlijk niet uit de klassieke wereld van de bouw. Die switch is gelijk, dat is dus rustig geëvolueerd van schrijnwerkerij naar de bouwsector. En wij waren op zoek, of wij vonden dat heel erg vreemd, dat je een natuurlijk mooi materiaal als hout zou kunnen combineren met iets dat eigenlijk niet natuurlijk is. Dus wij wilden dat altijd in ere houden. Hè? Want als je een houtsoort combineert met iets dat niet natuurlijk is, dan kan je het ook niet hergebruiken. Dan is het eigenlijk voor de vuilbak, even kort door de bocht. Dus dat is een zoektocht geweest om te gaan kijken van, kijk, wat kunnen we daarmee? Zowel natuurlijk om ervoor te zorgen dat het even professioneel bleef, dat het er even mooi ging blijven uitzien en dat het ook absoluut geen geitenwolle sokkenverhaal ging worden, wat voor ons ook wel heel belangrijk was. Maar daar is dat een beetje uitgegroeid. Van het ene, het materiaal die zo mooi is, de omgeving waar dat we eigenlijk in leefden, naar wat gaan we daar verder mee doen? Dat een waarde krijgt.
Mag ik dan ook wel besluiten dat Sidati een onderneming is die echt missiegedreven is, die heel hard vasthangt aan bepaalde waarden en bepaalde principes?
Absoluut. Ja, zeker. Het is in eerste instantie onze missie om eigenlijk het waarom dat we natuurlijk bouwen, waarom dat je bepaalde materialen gebruikt of niet gebruikt, dat is een van onze grootste missies. Om dat verhaal te kunnen brengen en de mensen of de bouwheren, maar zeker ook de architecten, te overtuigen dat het anders kan.
Ja.
Dat is een van onze grootste missies, ja.
Dus mocht jij iets kunnen veranderen in de wereld van het bouwen, dan zou het dat zijn.
Absoluut. Ja, zeker.
Ja, ja. Ja. Ook nu zie ik terug die sterretjes in jouw ogen, Claire. Ja. Mooi om te zien. Ja. Je vertelde mij daarnet, je bent niet altijd ondernemer geweest, het ondernemersstatuut. Jouw man was echter wel al begonnen. Ja. Waar stond de onderneming toen dat jij bij de firma kwam?
Op dat moment was er eigenlijk zo al een lichte switch naar schrijnwerkerij, naar eigenlijk bouwbedrijf.
Ja.
Dat lag op tafel. Door omstandigheden, doordat er is een project dat we dat eens mogen doen hebben, was die trigger er. Dus dat stond daar. Zo van, gaan we springen, gaan we niet springen, gaan we daarvoor, gaan we echt durven die switch te maken? Dat was eigenlijk het moment dat ik erbij gekomen ben. En dat heeft ook denk ik een beetje mijn drive gegeven, want daar wou ik iets van maken. Dat was
daar
mijn
wilde
goesting.
Je aan meewerken.
Ja, dat is ook wat ik gezegd heb. Als je wilt dat de organisatie naar een hoger niveau komt, of dat we echt wel durven ervoor gaan, ja, dat is waarom dat ik gezegd heb, daar gaan we voor. Ja. Ja.
En dan, hoe is het dan later gegroeid? Dat interesseert mij ongelooflijk, maar ook, wat zijn de ambities van jij en Sidati?
De ambities op lange termijn of toen, destijds, bedoel je?
Beide.
Ja, de ambitie, dat is wat ik daar juist zei. Op dat moment wil je hetgeen dat je voor ogen hebt, daar een volwaardige bouwfirma van maken. Ja, dat is een ambitie die wel op dat moment groot was. Want wij hadden kleine projecten, als een keuken bouwen en wat dan ook, naar plots bouwdromen realiseren van mensen. Dus dat was wel een grote ambitie plots. Hè.
Ja, dat was een serieuze omwenteling.
Ja, zowel in budgettaire middelen als financieel. Je gaat ineens om met toch grotere projecten die meer budget op tafel leggen, als mensen, personeel, want plots kan je dat niet meer alleen.
Ja.
Van twee mensen besef je wel heel snel, oké, als we dat gaan moeten doen, dan gaan we ook moeten groeien in de mensen. En dat was op zich een ambitieuze keuze.
Ja. En toen je startte, was het jij en jouw man?
En nog één iemand.
Ja.
Ja, dus wij waren met 3.
Ja, en vandaag?
Ja. Met 15.
Met 15.
Ja.
En dat is een serieuze omwenteling.
Ja, absoluut.
En nog steeds groeiende.
Ja. Ja, toch rustig aan, maar je voelt dat daar nog altijd wel een rek op zit.
Ja. Mooi.
Ja.
Wat zijn in jouw beleving... Nee, ik ga eerst eens... Wat zijn jouw ambities op lange termijn?
Goh, de ambities op lange termijn... ik vind dat een moeilijke zelf. Dat moet ik eerlijk toegeven, omdat ik niet de persoon ben die altijd op heel lange termijn plant. Maar als ik er één mag uitspreken, wij willen een begrip zijn in de bouwsector. Dat is denk ik een van onze grootste drijfveren. Is dat we andere organisaties kunnen inspireren om het anders te doen. En dat er over ons wordt gesproken als ah, zij zo doen het zo, misschien moeten we daar eens over nadenken om het anders te doen.
Ik hoorde je ooit, maar het is wel al een tijd geleden, ja, zeggen van, ik wil hebben dat mensen spreken over, wij hebben een Siddhati.
Ja.
Is dat ook nog steeds datgene wat leeft bij jullie?
Ja. Wij zijn zeker een eigenzinnige organisatie. Wij meten ons niet gemakkelijk met anderen. De manier dat wij denken dat het moet gebeuren, is iets waar wij heel fel achter staan. Dus dat is nog zo. Ja.
Wat doet dat met jou? Op het moment dat ik dat uitspreek, dan voel ik ergens emotie bij jou. Mocht iemand zeggen naar jou van, wauw, wij hebben een Siddhati, of daar staat er nog een Siddhati. Wat doet dat met jou?
Dan ben ik ongelooflijk trots. Trots op wijzelf als mensen die dat toch ergens mogelijk gemaakt hebben voor anderen, maar op ons team. Maar trots omdat wij grijpen heel erg in het leven van mensen. Want wij bouwen voor bouwheren, gezinnen. Dus wij bepalen ergens een stuk toekomst voor mensen. Als dat niet loopt zoals dat zou moeten gebeuren, dat is iets dat bij de mensen altijd gaat bijblijven. Dat is geen kledingstukje dat je koopt en die na een maand misschien vervangen wordt. Dat is niet zo. Dat is, op zijn best is dat voor heel hun leven. Dus het kan maar beter op een fijne manier zijn. Het kan maar beter een fijn proces zijn. En als dat lukt, als de mensen die daar dan uiteindelijk wonen het compliment aan ons geven van het was eigenlijk ook, het proces was leuk. We hebben daar ook iets aan gehad en wij zijn tevreden met wat er nu is. Dat is voor ons het grootste compliment. En zeker ook voor mezelf.
Ja, want dat is voor de meeste mensen, voor de meeste bouwheren, ook de grootste investering dat ze ooit in hun leven doen.
Ja, dat is de spaarboek, dat is de grootste lening. Dat is voor altijd, hè.
Ja.
Wij hebben een invloed daarop, hè. Wij spenderen veel geld, hè, voor hen.
Ja.
En dat is, ik vind dat heel belangrijk om daar heel bewust mee om te gaan. En dan ook die kwaliteit wel hoog te houden.
Ja. Het is gek. Het is het product hout. En hout associeer ik met warmte.
Ja.
Maar als ik jouw verhaal hoor, hoe dat jij jouw mensen omarmt, dan voel ik weer die warmte.
Ja, en dat is heel fijn dat je dat zegt, want dat is hetgeen wat we ook willen bekomen.
Missie geslaagd.
Ja.
Claire, tussen de start van Siddhati, het inkomen van Claire en nu, is er dus al een hele lange weg afgelegd. Wat zijn in jouw beleving de grote mijlpalen geweest?
In het traject van niet-ondernemer naar nu waar dat wij staan. Hè?
Ja.
Het uitbreiden van het team, dat zijn grote mijlpalen geweest.
Wat maakt dat je dat benoemt als een grote mijlpaal?
Ja, zoals ik daar juist zei, we zijn met 3 begonnen, we zijn nu met 15. Vooral dat naar die eerste 10 gaan, dat zijn grote stappen. En altijd met een bang hartje, of toch altijd weer, gaan we dat doen, gaan we dat niet doen. Het is altijd fijn het is toch goed zo. En wat gaat dat doen met de organisatie, wat gaat dat doen met de bestaande mensen? Dat is heel voorzichtig. En als je dan daarop terugkijkt, dat zijn grote stappen die je daarin gezet hebt.
Ja, ik kan me voorstellen, als het jij was en je partner en die ene persoon, dat dan mogelijk nog aan de keukentafel was, bij manier van spreken. Ja, ja. Maar nu 15 mensen, je huisvest ze niet meer in je keuken.
Nee, dat is waar. Alhoewel dat we er soms nog altijd zitten. Maar ook dat, je moet uitbreiden, je moet investeren. En dat is op verschillende vlakken. Hè. Dat is investeren inderdaad in de plek waar je zit, in hoe dat ze rondrijden en de werven geraken, materiaal. Dat is best pittig.
Ja. Dat was 1 mijlpaal, het team. Ja. Wat is een andere mijlpaal?
Het andere mijlpaal is, zoals ik daar juist ook zei, wij zijn met 2. Wij zijn ook levenspartner, naast dat we samen een onderneming hebben. En dat met elkaar rijmen, dat is best een uitdaging.
Ja.
Wij ondernemen met 2, maar we hebben ook 2 kinderen en we hebben ook een gezin te runnen en een huishouden te runnen. Dat is zeker zoekende geweest. we hadden altijd de intentie om alles heel netjes te scheiden van elkaar. Dat is werktijd, dat is privé, dat is kindertijd. Tot het obsessieve toe. Maar dat gaf ons veel meer stress. Op het moment, we hebben dat op een bepaald moment echt losgelaten. Het vloeit gewoon in elkaar. En we zien wel, moeten we op dat moment iets regelen voor de kinderen, dan gaan we dat doen. Moeten we op dat moment iets regelen wat voor het werk nu belangrijk is, dan gaan we dat ook doen. Dus op het moment hebben we dat eigenlijk losgelaten. En dat heeft ervoor gezorgd dat er juist veel meer rust kwam.
Ja.
Die vrijheid dat het er mocht zijn en dat de dingen wel verder liepen. Ja, dat is een gelukzalig momentje.
Het werken en het leven vloeit door elkaar, maar je zorgt op elk moment dat je blijft genieten.
Ja, en dat is ook dankzij de mensen die we nu hebben.
Ja.
We zijn met 15 en we weten dat het blijft lopen. Dat de dingen worden opgevangen. Dat de verantwoordelijkheden bij de mensen liggen. En dat wij met een gerust gevoel kunnen zeggen, sorry, maar ik moet even naar de dokter bijvoorbeeld.
Ja.
Met mijn kind. Of ik ga schaatsen, want die heeft daar nu op dat moment even zin in. En dat kan dat.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, want als het vriest, dat hebben we niet in de hand. Hè?
Voilà.
Eventjes wat concreter inzoomen.
Ja.
Het moment dat je samenkwam bij de onderneming. Heb je een idee welke omzet dat je dan realiseerde? Welke omzet dat je vandaag realiseert?
Wij zitten sowieso maar al drie ongerust. Maar ik moet even terugdenken. Ik denk dat wij rond de 500 omzet zaten. Maar nu vraag je mij iets dat ondertussen al even geleden is. Ik kijk niet vaak terug. Hè. We kijken altijd van waar gaan we naartoe. Maar wij zitten nu om en bij aan een omzet van 2 miljoen. Dus
Ook dat is een hele evolutie of een hele sprong. En vooral ook een voortdurende mindset shift dat we uiteindelijk dienen te maken. Heb jij dat ook op die manier moeten ervaren of mogen ervaren?
Dat gaat wel geleidelijk aan. Dus pas op, als ik daar nu over nadenk, dan denk ik, amai. maar ik moet wel toegeven dat, doordat dat geleidelijk aan is, het is ongelooflijk om te merken aan jezelf welke rek dat daar elke keer op zit. Elke keer zeg je het terug opnieuw, het is goed zo.
Mm-hmm.
En laat het ons maar even zo houden. En dat is gezond, denk ik.
Ja.
Maar langs een andere kant zoekt je, zonder dat je het beseft, zit daar toch weer van, een stand op van, oké. Als we dat nu doen, dan komen we terug daar.
Ja.
En dan vind ik dat ook oké.
Dat stemmetje, groei. Kom aan, vooruit, dat leeft wel.
Dat leeft, dat blijft leven. Ja. Ik denk dat ik dat al eens gezegd heb, denk ik, in vorige gesprekken met jullie. Elke keer is zo van,
het is genoeg geweest.
En dan kijk ik daarop terug en dan denk ik, ondertussen zijn er terug iemand bij. Of hebben we toch die grens weer een beetje verlegd. Maar dat houdt u wakker en dat is een uitdaging. Ik vind dat goed. Ja. Ondertussen kan ik zeggen dat ik dat goed vind.
Ja.
Het is anders geweest.
Oké. Okay.
Ja.
Claire, ondernemen, ik noem dat ook altijd een beetje als topsporten. Het is belangrijk dat je jezelf fit en energiek houdt. Niet alleen in je lijf, maar ook in je mind en je gedachten. Zijn er zo van die zaken, misschien rituelen, dat jij toepast om elke dag er terug fit te staan, of zo veel mogelijk fit te staan?
Ja, rituelen. Ik wandel veel. Dat is iets dat ik standaard in mijn agenda plan. Ik probeer 3 keer per week toch naar buiten te gaan en te gaan wandelen.
En wat moet ik mij daar dan bij voorstellen, wandelen? Is dat dan een uur?
Een uur, ja. Dat kan 's morgens zijn, dat kan 's avonds zijn, maar kan even goed eens overdag zijn. Dat hangt echt af van de planning en de agenda, maar ik probeer dat consequent te doen. Dat is ofwel met een koptelefoon op met een interessante podcast. Dat kan met soms niks zijn. En dat zorgt ervoor dat ik even stilval en even loskom van de dagelijkse dingen, waardoor dat ik zo terug kan nadenken over een paar zaken.
Ja. Maar in het begin van de week zet je het letterlijk in jouw agenda en dan hou je aan die timing.
Ja. Dat is echt een routine. Wij proberen dat met het team te doen, maar ik doe dat zelf ook. Dus ik begin de maandagochtend, het eerste uur zelfs. Dan wordt er eigenlijk niet echt al aan het werk begonnen. Dan ga ik echt een agenda bekijken. Wat staat er op de planning? Waar moet ik naartoe? Zijn er afspraken die we hebben? Dat voor mij duidelijk is in de week. En dan ga ik rond die afspraken mijn taken inplannen.
Ja.
En dat doe ik elke maandag. Los daarvan ga ik ook elke dag daarmee starten. Ik bekijk, oké, wat staat er vandaag op de planning? Welke to-do's wil ik echt vandaag doen? En ik op het einde van een dag, en dat is drillen hoor, om dat consequent te blijven doen. Dat lukt mij zeker ook niet elke dag, maar ik probeer dat wel te doen. Om op het einde van een dag, als ik stop met het werken dan, ga ik terug even reflecteren van wat is er mij nu eigenlijk gelukt? Wat is niet gegaan? En dat zorgt ervoor dat er zo constant geëvalueerd wordt.
Ja.
Ik heb dat nodig om mijn werk te kunnen doen. Ja. En dat probeer ik consequent te doen.
Ja.
En soms zijn er zeker momenten, en daar heb ik dan dikwijls spijt van, als het niet gelukt is. Dan heb ik rap het gevoel dat de controle dan wel weg is, of dat het dan zo wat losse flodders zijn. En dat...
Het is echt een moment van bezinning bijna.
Ja.
En dat trek je ook door naar jouw team, want ik weet dat jij super trots bent op jouw team en de manier waarop dan jullie samenwerken.
Ja.
Kun je daar ons misschien een paar tipjes van de sluier van geven? Wat is de Claire-stijl of de Sidati-stijl?
Is gewoon jezelf blijven. Als er één tip is die ik zo belangrijk vind, is gewoon authentiek blijven naar je mensen. De mensen kennen mij gelijk dat ik ben en zo... Ik ben niet anders naar mijn team toe. Dat vind ik heel belangrijk.
Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Want ik kan mij voorstellen, het woord authentiek, dat is zo tegenwoordig zelfs bijna een beetje een modewoord.
Ja.
Maar wat betekent dat dan in godsnaam, authentiek zijn?
Ik denk dat zijn verschillende dingen. Langs de ene kant is dat... Ik kan evengoed op de dag aankomen en goesting hebben om even te hebben over een probleem die met mijn kinderen is. Zeg maar iets. Als hoe is het weekend geweest, dat we daar gewoon een babbeltje kunnen over doen. Dat ben ik. Ik heb ook mijn struggles in zowel privé als zakelijk. En ik heb dat, vind dat fijn om dat af en toe ook gewoon eens te kunnen vertellen.
Ja.
Of eens te horen bij de rest. Wat leeft dat daar? Want ik ben wel, aan de ene kant ondernemer, maar ik ben evengoed een deel van het team.
Ja.
Ik probeer ook zoveel mogelijk op gelijk niveau te staan. Ik voel mij niet meerderwaardig.
Mm-hmm.
Ook al ben je zaakvoerder, draag je de eindverantwoordelijkheid. Die knopen moeten af en toe doorgehakt worden. Maar in de dagdagelijkse omgang, de communicatie die ik heb met hen, is dat altijd op gelijk niveau.
Ja.
En daarnaast, als we het daar juist hadden over de missie en de waarden... Ja, dat proberen we met het team regelmatig af te stemmen. Want hoe zit dat bij hen? Matcht dat met dat van ons nog steeds? Om daar ook op een gelijkwaardig niveau over te spreken met hen. Dat ze weten van, oké, daar gaan we naartoe. Zitten we nog op dezelfde golflengte daarin?
Mag ik daar wat meer over vragen?
Ja.
Vandaag werk je met 15.
Ja.
Dus je hebt heel wat mensen binnengelaten... Maar als je zo sterk missie gedreven bent en waarde gedreven bent, is het belangrijk dat je dat op een of andere manier van in het begin aftoetst.
Ja.
Wat zijn dan de tools of de technieken of de manieren dat je toepast, en misschien meer en meer toepast, om te kunnen het kaf van het koren scheiden?
Dat begint denk ik al bij sollicitatiegesprekken. Dat komt daar voor de eerste keer al aan bod bij ons. Wij hebben een aantal waarden en normen die we aftoetsen al tijdens het gesprek. Ik ga daarnaar vragen.
Mm-hmm. Kun je een voorbeeld geven?
Ja, heel klassiek. Dat is een gemakkelijk voorbeeldje. Hè? Maar het duurzame bijvoorbeeld, dat is voor ons zo belangrijk. Dus ik ga tijdens een sollicitatiegesprek al eens even aftoetsen van oké, wat wil dat bij u zeggen in uw privéleven? Waar ben jij nu al mee bezig als het gaat over duurzaamheid? Ik begrijp dat ze misschien nog geen kennis hebben over duurzaamheid in de bouwsector, want dat is iets dat je kunt leren.
Ja.
Maar wat is voor u nu al duurzaamheid? Zijn je daar al mee bezig? Welke stapjes zet je daar nu al in? Ik vind dat belangrijk om al eens te voelen dat ze daar op zijn minst over nagedacht hebben. En dan is dat niet het antwoord van ik sorteer al. Hè. Ik hoop dat de meeste mensen dat ondertussen al doen, maar dat ga ik wel al afstemmen.
Ja.
Net hetzelfde als een open communicatie, ga ik daar al eens even naar toetsen van oké, wat verwachten we bijvoorbeeld van mij als werkgever als het gaat over openheid.
Ja, ja,
dus het begint daar al. Ja.
Ja.
En doorheen het werk... Goh, wij zitten ook regelmatig samen met het team. Dat is bij ons... Allez, met de mensen op kantoor is dat denk ik wekelijks. Met de mensen op de werf is dat niet wekelijks, maar toch wel één keer minimum in de maand. En dan standaard zitten daar een aantal onderwerpen in om te gaan kijken van oké, voor wie werken we, met wie werken we... welke waarden kunnen... Allez, bijvoorbeeld op de werf ook. Hè, we gaan altijd zorgen natuurlijk dat ze zelf ook die waarden uitdragen als ze in communicatie gaan met de klant, bijvoorbeeld. Dat zijn dingen waar wij wel het over hebben.
Ook daar, kun je daar iets concreet van voorbeeld geven?
Wacht, wat bedoelde je juist?
Als je zegt van ja, we bespreken maandelijks met de mensen van op de werf ook enkele waarden... En dan gaan we bespreken hoe dat ze die waarde kunnen uitdragen naar de klant. Kun je daar
ja.
iets
Een concreet voorbeeld is, een van onze waarden is ook orde en structuur. Omdat wij ervan overtuigd zijn, als je ordelijk en gestructureerd werkt, dat bijdraagt aan de kwaliteit op de werf. En dat is niet alleen op hun bureau, dat is ook bij ons echt op de werf. Een kamionet, dat moet proper zijn. Een werf, dat moet op het einde van de dag opgeruimd zijn. Dat wordt gecontroleerd en dat wordt opgevolgd.
Ja.
Mensen zeggen dat. Bouwheren of klanten zeggen van, amai, als we op het einde van de avond naar huis komen en we lopen eens op onze werf, dat is daar netjes. Dat is fijn. Dat zorgt voor orde, structuur. Ze zien direct wat er al gebeurd is. En dat geeft een goede indruk. Dat is hard werken met uw team daaraan, maar... Ja, dat is zo belangrijk. Dus wij durven aan onze medewerkers echt te zeggen... Desnoods stop je een kwartier vroeger. Geef je de tijd om je boeltje op te ruimen. En pas dan vertrekt je.
Ja, want ik ging zeggen... Het lijkt mij een evidentie dat een werf ordelijk is. Maar ik zie ook in de praktijk... Als ik met mijn wagen rondrijd, dat absoluut niet zo is.
Nee.
Maar wat doe jij dan met jouw team waardoor dat het wel zo geraakt?
Ja, wij durven 's morgens bijvoorbeeld... Een voorbeeld, gelijk dat je misschien zelf zegt. Je hebt misschien een ordelijke werf, maar zo de kamionet waar je mee rondrijdt, als daar zo van die blikjes op liggen, of papierderij, of wat... Allee, ja, dat toont ook wie dat je bent. Dan vertrekken wij niet.
Mm-hmm.
Allee, maar je moet er ook tijd voor durven maken. Hè?
Ja.
Dan durven wij te zeggen, 's morgens, sorry, dan komen we maar 10 minuten later op de werf, maar je gaat eerst de kamionet opruimen en dan pas vertrekken we.
Ja.
Het zijn kleine dingen en dat is volhouden. Dat is vooral volhouden. Dat is dat regelmatig opnieuw doen.
Ja, en met de regelmaat van de klok, want dat hoor ik van ondernemers ook wel vaak. Maar ja, ik voel mij op den duur een kleuterjuf.
Ja, ik weet het. Ja, dat is ook.
Mm-hmm. Ja.
En toch, als je aangeeft aan de medewerkers van waarom dat je dat zo belangrijk vindt, dan hopen we wel dat dat stilletjes aan binnencijpelt. Het goede voorbeeld geven is daar natuurlijk ook één van. We proberen dat zelf dan ook te doen. Maar ja, het is wel belangrijk. Dus dat is, ik vind dat nogal volhouden, jawel.
Ja.
En vooral motiveren van waarom je dat verwacht.
Zodanig dat ze
dat
ook
dat blijft,
zien
ja.
wat dat de reden is van jouw vraag.
Ja.
Of, ja.
En wat we dan ook doen, wij krijgen die feedback van bouwheren. En dan laten we dat ook weten aan hen.
Zo van, en kijk, dat is dan terug weer fijn voor
ja,
hen.
Voilà. Ja, het valt wel op als de bouwheren daarna zeggen van amai, dat was, als jullie eraan komen, is het hier altijd netjes.
Ja.
En dan geven we die feedback door aan hen. Ja.
10 minuutjes later vertrekken omdat die kabinet proper zou zijn. Dus noods 10 minuten vroeger stoppen omdat de werf proper zou zijn. Dat is toch wel een serieuze investering als werkgever.
Ja.
Maar ik weet ook dat dat niet de enige investeringen zijn dat jij en Sidati doen naar jullie team toe. Ik herinner mij een verhaal vorig jaar in verband met een boek.
Ah ja.
Dan was het dan eerder waarschijnlijk met de kantoormedewerkers. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik ben nu even aan het twijfelen. Wat was de titel van het boek?
Het ging rond focus.
Ja, het ging op focus. Hè? En vooral niet multitasken en dergelijke. Ja. Hoe hebben wij dat aangepakt? Ik heb in eerste instantie dat boek voor iedereen gekocht. Het had mij heel veel inspiratie gebracht. Ik wil daar dan ook iets mee doen met het team. Dus ik heb besloten om het boek gewoon voor iedereen te kopen. Met uiteraard de wens uitgesproken van kijk, we zouden het fijn vinden als je het boek zelf ook leest. En we gaan daar daarna iets mee doen. Dus ik had de opdracht meegegeven om daar zelf 3 à 4 tips die ze zelf interessant vinden uit te halen. Ja. Dat heeft iedereen gedaan. We hebben dat samengelegd en dan uiteindelijk zijn we met een aantal actiepunten gezamenlijk aan de slag gegaan. Een van die actiepunten is dat wij voor een aantal medewerkers een koptelefoon hebben gekocht, bijvoorbeeld, zodanig dat ze op regelmatige tijdstip zich echt kunnen focussen en op die manier kunnen aangeven aan het personeel van ik wil nu echt niet gestoord worden, het is mijn moment, ik wil echt aan iets werken. Een andere gezamenlijk iets is dat wij ook, want ik heb daar juist gezegd dat ik wel vaak ga wandelen. Iedereen gaat dagelijks al eens 5 à 10 minuten naar buiten en even een korte wandeling maken. En ze moeten 1 keer per week een wandeling maken van ongeveer 1 uurtje. Maar dat wandeling dat kan heel breed gaan. Hè. Dat kan als bijvoorbeeld een 1-op-1 overleg, kan dat zijn dat we dat in plaats van aan de tafel doen, dat we zeggen van we gaan een vergaderwandeling doen. Ja, maar ze mogen van mij die tijd ook gewoon even gebruiken om dat niet te doen. Dat verhoogt de productiviteit. Dat verhoogt terug, als je terugkomt op je bureau, dat je terug die focus terug weer kan pakken. Dus je investeert langs de ene kant in tijd, maar je wint die in tijd op een andere manier terug.
Ja. Ja. En hoe wordt dat gewaardeerd of op welke manier komt dat binnen bij het team? Want kijk mannen, hier heb je een boek. Ik verwacht dat je dat gelezen hebt en dat je daar 3 of 4 actiepunten aan koppelt. Ja. Heel wat ondernemers voelen al een schroom om dat te doen. Je gaat nog een stap verder, maar hoe pak je dat dan precies aan of hoe wordt dat onthaald door het team?
Ik kan alleen maar zeggen dat dat altijd op een fijne manier onthaald wordt. Omdat we proberen heel hard te werken aan je goed voelen op je job. En dat is er een onderdeel van. Ik wil heel graag dat ze graag komen werken. Uiteindelijk zitten ze vaak 8 uur op kantoor, 5 dagen in de week. Dus dat is meer dan de privé-tijd, hè, van tijd. Dus het kan maar terug weer beter op een fijne manier zijn. En dat wordt altijd op een positieve manier onthaald. Omdat ze terug inspraak krijgen over hoe dat ze zich beter kunnen organiseren, beter kunnen functioneren. Dus dat, ja.
Dus
ze zijn dan natuurlijk van mij misschien wat gewoon. Hè?
Als ik het resumeer, jij hebt wel de insteek gegeven.
Ja.
Maar de input dat uiteindelijk eruit komt, komt wel van hen.
Ja, voilà. Je geeft hen ook inspraak, dat klopt. Je geeft hen die verantwoordelijkheid om daarover na te denken en mee te mogen beslissen.
Ja.
En dat is binnen een kader uiteraard, hè.
Ja. Je zegt, ja, ze zijn dat ook wel van mij gewoon. Zijn er nog zo van die zaken dat je gedaan hebt?
Oh, dan moet ik eens even nadenken. Ja, de klassiekers. Wij doen natuurlijk ook regelmatig eens een teambuilding. Dat is iets dat wij natuurlijk ook regelmatig wel eens doen. Minimum 2 per jaar.
En wat houdt dat dan in? Is dat dan puur fun? Of is dat een combi van?
Dat is de 2. Het kan zijn dat we inhoudelijk, bijvoorbeeld in de voormiddag, wel inhoudelijk iets doen met hen die te maken heeft met een job. Zo zijn we al eens naar de leverancier geweest. Dat ze weten van, oké, wij werken met iemand samen, maar daar is naartoe gaan, er een rondleiding krijgen. En dat we dan in de namiddag iets plezant doen. Dus dat wordt gecombineerd.
Ja.
Maar even ook al een keer iets dat eigenlijk alleen maar fun is. En 1 keer in het jaar mogen ze ook zelf een organiseren. Een halve dag. Ze krijgen een budget en dan mogen ze zelf iets voorstellen.
Ja.
En
Dan volgen jullie.
Ja, dan volgen wij. Ja, ze moeten wel met een voorstel komen. Het is niet al de wij. Dus ze moeten het eerst voorkomen stellen. Zeggen, we willen graag dat doen. We hebben dat nog nooit niet opgezet. Want
dus ze moeten het aan jullie verkopen, met andere woorden.
Maar doordat ze natuurlijk die verantwoordelijkheid krijgen, dan heb je niet vaak dat ze buiten proporties iets voorstellen. Dat gebeurt.
Zijn er zaken dat ze voorgesteld hebben waar dat je verrast door was?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja. Nee, eigenlijk niet. Dat valt goed mee. Ja.
Iets totaal anders, Claire. Ondertussen heb je al heel wat stappen gezet. Wat is datgene waar dat je het meest trots op bent tot nu toe? Over welke beslissing of over welke actie of misschien iets wat dat je heel lang bang voor bent geweest en dat je dan uiteindelijk toch gedaan? Ik weet het niet. Het mag ruim zijn, het mag klein zijn. Waarvan je zegt van... Goh, als ik mijn ogen toedoe en eens terugdenk, dan is dat altijd wel een momentje of een resultaat waar ik zo trots op ben.
Hetgeen waar ik meeste trots op ben, of waar dat mij de meeste voldoening geeft, want daar gaat het meestal toch wel over, is dat... het heeft te maken met dat team, maar tegelijkertijd ook met de vrijheid die we nu hebben. Af en toe de boel kunnen laten voor wat dat het is. Is een weekendje weg. Of een dag in de week kunnen zeggen... Mijn kinderen hebben mij bijvoorbeeld nodig. Of ik wil nu eens iets fijn doen voor mezelf. Daar ben ik eigenlijk het meeste trots op dat we dat hebben kunnen realiseren. Wij komen evengoed uit een tijd waar wij alle dagen achter de bureau zaten. Alle dagen bezig waren. Echt in de organisatie zaten en werken. Mm-hmm. Naar een team die nu rond ons staat, taken die verdeeld zijn, iedereen weet wat dat hij kan doen en het loopt verder. En kunnen vertrekken 's ochtends en daar niet moeten aan denken. Dat is, ik vind dat het zaligste gevoel wat dat er is. Er zijn momenten geweest vroeger, wat dat niet was, hè, dat ik dacht, ik ga vertrekken, maar ik ga mijn gsm maar in de gaten houden. Waarvan dat ik zei, als er iets is, moet je mij bellen. Hè? Ik vond dat zelfs nog fier om dat te kunnen zeggen. Ja. maar dat was nooit echt ontspanning. Want dat sluimert daar altijd nog ergens. Of gedacht, oké, wat zal het zijn als ik terug ben? Wat gaat er misschien niet helemaal goed gelopen zijn? En dat mogen ervaren dat eigenlijk niet meer zo is. Dat vind ik zo fijn.
Op welke manier heeft dat een positieve werking op jouw persoonlijke leven? Want ik geloof dat heel wat veranderingen niet ontstaan uit problemen in de zaak, maar uit persoonlijke problemen. Je zei je daarnet, lange uren op kantoor, dagelijks. Ja, dat is een zakelijk probleem, maar uiteindelijk is het een veel groter persoonlijk probleem. Want ik heb geen tijd niet meer voor mijn persoonlijk leven. Ik heb zelf twee kinderen, heb een partner, vrienden, familie. Mm-hmm. En het is uiteindelijk daar dat het meeste knaagt. Mm-hmm. Maar nu ben je geëvolueerd. Je sprak daar straks als uit de vrijheid. Mm-hmm. De vrijheid dat ik vandaag kan ervaren om zorgeloos een dag, een weekendje, een weekje te kunnen vertrekken. Mm-hmm. Op welke manier manifesteert die vrijheid of die evolutie zich in jouw gezin of in jouw persoonlijke leven?
Ja, dat ik zelf veel rustiger ben naar mijn kinderen toe en naar mijn partner toe. Als je komt vanuit een situatie waar dat je veel werkt... Wij werken nog altijd veel, even voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Maar dat het zo... Ja, dat moet nog af, dat moet nog af, dat moet nog af. En dan ineens zeggen, oké, ik stop ermee, nu ga ik eten maken. Als dan op dat moment een van mijn zonen mij iets komt vragen, dan is het antwoord die hij waarschijnlijk ooit gekregen heeft helemaal anders dan het antwoord dat hij nu krijgt van mij. Dat wil niet zeggen dat dat nog altijd soms wel eens gebeurt op piekmomenten en op stressmomenten. Maar die zie wel een andere mama... Die zie wel een andere vrouw die toch kan zeggen, oké, kunnen we de boel daar laten? De rest is voor morgen en nu ben ik er voor u. Ja. En dat was niet altijd zo. Die voelen dat, hè. De kinderen, uw partner, die voelen dat in de manier hoe dat je antwoordt, in de manier hoe dat je daar dan staat. Nu, als een van mijn zonen een vraag heeft over zijn huiswerk, dan ga ik de stoel achteruit zetten en dan zeg ik, oké, ik ga naast u komen zitten en ik ga kijken. Daarvoor was dat wat was dat? En dan ga je dat rap even doen. En dat zorgt voor frustraties. Dat zorgt voor... Ja, dat is een hele andere beleving.
Ja.
Maar nogmaals, dat gebeurt zeker nog. Maar dat is niet meer de regel. En dat...
Ik weet dat er heel wat ondernemingen zijn, of ondernemers zijn, die struggelen met diezelfde uitdaging waar dat jij in de tijd mee struggelde. Van hoe combineer ik dat in godsnaam? Mijn werk, met mijn kinderen, met mijn partner, met mijn vrienden, met familie. Maar die bijna zelfs gaan geloven zijn dat dat de enige optie is. En dat er eigenlijk... Dat het gewoon het lot is van de ondernemer om zo te leven. Ja. Wat zou je aan hen vertellen?
Dat is bij ons beginnen veranderen op het moment dat wij toch de stap hebben durven zetten om te groeien. En om bijvoorbeeld personeel aan te werven. Ik heb dat samen met mijn man gedaan, uiteraard. Hebben wij gekeken, oké, wat doen wij doorheen de dag allemaal? En wat zouden we kunnen uitgeven aan iemand anders? En dat is de kanteling geweest. Op een bepaald moment, ik deed bijvoorbeeld ook alle administratie van de organisatie. Je moet langs de ene kant je organisatie runnen en leiden. En dan ook nog de facturen betalen. En wat was het ook allemaal? En ik vond dat ik dat ook het beste kon. Mm-hmm. En ik wou dat vooral niet afgeven, want dat waren mijn cijfers. Ik wou dat allemaal in de hand blijven hebben. Op het moment dat je dat loslaat en toch die stap zet... En dat heb ik ook bij jullie ook een stukje geleerd. Hè? Daarin zo wat gepusht van, oké, op het moment dat je dat doet, ja, dan creëert je toch meer tijd.
Ja.
Ruimte ook in je hoofd. Hè? Dat is niet alleen fysieke tijd, maar ook tijd en vrijheid in je hoofd. Dat zijn de belangrijkste stappen bij ons geweest. Is dat toch dat team durven uitbreiden. Toch durven zeggen, oké, we gaan daar een medewerker op zetten.
Ja, want het klinkt vaak contradictorisch, in de zin van mensen zeggen van ja, ik wil meer tijd, dus ik mag absoluut niet groeien. En ik hoor jou zeggen, nee.
Ja.
Dankzij het feit dat we gegroeid zijn, hebben we veel meer tijd gekregen.
Ja, dat klopt. Ja. Dat durf ik volmondig op zeggen. Ja, absoluut.
Ja.
Moet natuurlijk de verantwoordelijkheid durven geven aan de medewerkers, hè. Dat vraagt ook een investering van uzelf in eerste instantie. Want al wat er in uw hoofd zit, al de kennis die bij u zit, moet u op een of andere manier overdragen. Dus dat vraagt een investering. Dat vraagt tijd om daar met de medewerker over te trainen, uw kennis door te geven, procedures te maken, ook zo'n belangrijke, om dat echt allemaal door te geven. Maar eens dat je dat overgedragen hebt, ja, dan hoef je het niet meer te doen. En dan heb je eigenlijk vooral een coachende rol. En ik gebruik niet graag het woord controlerende rol. Ik vind dat een beetje een negatief woord. Maar je gaat wel aftoetsen van, oké, hoe loopt het? Waar ben je mee bezig? Waar kan ik in helpen? Dus je hebt eigenlijk meer een coachende functie dan het alleen maar te doen.
Ja.
Ja. En de verantwoordelijkheid durven geven van, je gaat dat in orde brengen. En het ook loslaten dat het niet is zoals dat jij het gedaan hebt.
En dat is dan ook weer zo'n topic wat ik bij heel wat ondernemers hoor. Loslaten, controle loslaten. Coachen in de plaats van de dictator te zijn.
Ja.
Diegene die zegt van zo moet het.
Ja.
Uiteraard moet het gebeuren zoals dat je verwacht. Maar er is een verschil tussen een dictator zijn en een coachende rol. Ik kan mij voorstellen dat dat ook niet iets is dat jij van vandaag op morgen onder de knie had, of dat dat alleen maar weggelegd is voor diegene die heel leidinggevend zijn en empathisch zijn, et cetera. Nee. Dat ook wel iets is dat je kunt leren. Waar haalde jij dan jouw inspiratie? Daar straks had je het over een boek. Maar hoe blijf jij jezelf voeden om iedere keer opnieuw en opnieuw en opnieuw om te gaan met de emotionele rollercoasters? Want iets loslaten, dat gaat heel vaak gepaard met angst.
Ja.
Waar ga jij dan jou gaan voeden?
Is af en toe spreken met gelijkgestemden. Hè? En dat is natuurlijk wel weer iets... waarvan zo'n community als Business Lab heel interessant is. Als je dat eens kunt aftoetsen met andere ondernemers die even goed struggelen daarmee, en je kan daar even over hebben? Of je hoort eens bij andere ondernemers van oké, ik heb dat ook. En ik heb dat zo aangepakt. Of dat is wat dat mij geholpen heeft. Dat geeft u altijd een beetje de goesting om terug naar huis te gaan of naar je onderneming te gaan. En zeggen van oké, goed. Laat het ons gewoon proberen met vallen en opstaan. En uzelf een beetje daarin in bijschaven. En dan, ja, dat geeft u wel een beetje de goesting om het aan te pakken.
Ja.
Dat je het gevoel hebt van oké, iedereen struggelt daarmee. En ik ben daar niet alleen in. En je moet dat, in de ene organisatie doen ze natuurlijk op die manier. En je moet dat dan natuurlijk zo omdraaien dat dat werkt voor uw team. Maar dat helpt wel.
En gewoon al de idee van, ik ben niet de enige die struggelt, is ook al een fijn
absoluut.
Idee.
Ja. Natuurlijk. Allee, het feit dat ik dat heb, kan ik me goed voorstellen dat anderen dat even goed hebben. En daar leer je wel heel veel uit.
Ja. Mooi. Ik heb jou daar straks gevraagd naar datgene waar je het meest trots op bent.
Mm-hmm.
Als je de hele periode terugkijkt, wat is in jouw beleving de grootste blunder dat je gemaakt hebt? Of de meest foute beslissing? Of mochten we de tijd terugdraaien, een beslissing dat je vandaag niet meer zou maken?
Als ik terugkijk, echte grote blunders, denk ik, dat ik nooit echt gemaakt heb. Of ik ervaar het misschien niet als een blunder. Dat is misschien iets anders. Maar heb ik fouten gemaakt? Heel veel. Fouten als, vooral de grootste fout die wij al eens durven maken, is niet werken voor uw ideale klant. Dat is zoiets waar we nog altijd moeten opletten. Het is zo gemakkelijk om ja te zeggen tegen iets waarvan je denkt, oh, dat gaan we doen. En achteraf, je weet het eigenlijk al. Je buik heeft op dat moment gezegd, niet doen. En toch zijn er factoren geweest waarvan dat je toch gezegd hebt, oké, laat het ons doen, want dat gaat ons misschien groter maken. En dat zorgt ervoor dat we misschien net dan meer kunnen bereiken. Je betaalt er altijd de prijs voor.
Ja.
En dat hebben we, die fout maken we soms nog wel een keer. Ja. En dat is zo nefast voor je team, want dat is frustrerend voor hen. Als voor jezelf, want dat voelt niet goed. Dat is een struggle. Er komen conflicten. De onderhandelingen worden lastiger. En daar proberen we veel meer op te letten. Uw ideale klant, dat is daarvoor dat we willen werken. En als dat te ver afwijkt, mogen we het niet doen. En dat hebben we wel al gedaan.
Ja, dus het is heel belangrijk om het beeld van jouw ideale klant elk gesprek, elk verkoopgesprek voor ogen te houden en af te toetsen. Ja. Past die erbij of niet bij?
We hebben avatars op ons bureau hangen ondertussen.
Ja.
We hebben ze ook een naam gegeven.
Hoe noemen ze van jou?
Ben, Anne-Sophie en Bruno.
Ja, kijk eens aan.
Dat is heel grappig. En wij verwachten van de medewerkers op kantoor dat ze Anne-Sophie, Ben en Bruno ook kennen.
Ja. En het tweede iets dat ik oppikte in hetgeen wat je vertelde is durven afgaan op je buikgevoel.
Ja. Ja, dat is ook belangrijk. Jawel, als het ergens niet goed aanvoelt, is het goed om ernaar te luisteren.
Ja.
En te zeggen, nee, we gaan dat niet doen. Want hij bedriegt u niet zo vaak. Dat is toch de ervaring die ik heb, hè?
Ja.
Niet te veel overdenken, niet te rationaliseren. Voor een stuk moet je aftoetsen, zoals dat juist zelf zegt, van je hebt een aantal criteria waarop dat je ja zegt tegen een project of waar je nee zegt tegen een project. Maar het buikgevoel staat daar zeker ook naast.
Ja. Stel dat je 10 keer ja hebt op je lijst van 10, maar je buik zegt nee.
Nee, dan... Ja.
Volg maar je buik.
Ja.
Mooi. Claire, dank je wel voor dit gesprek. Maar vooraleer ik afsluit, heb ik nog een kleine vraag.
Ja.
Mocht jij een ondernemer ontmoeten die zegt van, ik voel mij geleefd door mijn zaak.
Ja.
Ik voel mij een stukje als de slaaf van mijn zaak. En ik wil werken naar meer plezier in mijn leven, zodanig dat ik toch ergens terug die balans vind tussen werken, leven en genieten. Wat zou dan 1 tip zijn? Ik weet dat je er misschien wel 100 hebt ondertussen, maar wat zou dan één tip zijn dat je die meegeeft?
Zoals ik daar juist zei, lijst eens al uw taken op en neem ten eerste medewerker aan.
Ja.
En investeer daar ook echt in. Dat moet iemand zijn die naast u staat en waarvan dat je met een gerust hart taken kunt overgeven, zodanig dat jij terug de ruimte krijgt om aan andere zaken te werken. Ik heb al lang zelf ook afgehouden, maar het brengt enorm veel. Maar je moet het durven doen. En dat zal zeker niet van in het begin goed lopen. Dat is zo. Maar durven, die eerste stap durven te zetten. En gewoon leren en opnieuw. En dat komt zeker goed. Ja.
Mooi, dankjewel. Ja. En een allerlaatste vraag. Wat is het eerste dat je zal doen nadat we hier dit gesprek hebben afgerond?
Oei! Wat ik zal doen? Na dit gesprek? Oei, Anne, dat is een onverwachte vraag. Ik ga meestal wel over een gesprek nadenken. Maar ook zeker nadenken over, wat heb ik allemaal gezegd? En doe ik dat ook eigenlijk nog allemaal? Ik ben iemand die heel gemakkelijk evalueert, reflecteert en terug weer verder gaat. En dat doe ik in heel veel dingen.
Ja.
En dat is evengoed met zo'n gesprek. En ik kan naar huis rijden met het idee van, ik heb dat gezegd, daar ga ik terug straks iets mee doen.
Ja, ik ben al benieuwd als we elkaar de volgende keer zien wat je daarmee gedaan hebt.
Ja.
In ieder geval, Claire, bedankt voor jouw inspirerende babbel.
Graag gedaan.
Bedankt om naar hier te komen. En we zien elkaar heel weldra op de volgende Peak Performer Class.
Ik kijk er al naar uit, terug opnieuw.
Ja, ik ook.
Okay.
Tot dan.
Tot dan. Dag.
Fijn dat je erbij was. Als je nieuw bent in de wereld van Business Lab, ga dan naar businesslab.be en download gratis de checklist 57 valkuilen waardoor zaakvoerders van een kleine onderneming slaaf blijven van hun zaak. Je bent geïnspireerd door wat je hoorde en je gelooft dat onze kijk op ondernemen de groei van jouw zaak kan versnellen? Kom dan zelf kennis maken met Anne en Xavier tijdens de Business Lab Kick-Off. Vergeet ook zeker niet te abonneren op onze podcast en deze te delen met collega-ondernemers. Wij duimen voor jouw succes.